meer door de alledaagse. We komen hier even op aarde, in de drukte van de stad, in de geborgenheid van onze God. We volgen de liturgie die we uitgereikt hebben gekregen. En zo spreek ik uit, onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Ik mag u begroeten met goedheid, liefde en vrede uit naam van onze drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben afgelopen donderdag hemelvaarsdag gevierd. Jezus is opgevaren naar de hemel, maar hij komt terug. Vandaar ook het thema naar de hemel en terug. En het eerste lied bezingt ook Jezus weggaan en terugkeer. Lied 73, 1 en 2.
Na dit verrassend mooie naspel wil ik met jullie lezen Handelingen 1, vers 9 tot 11. En daarna volgt een korte overweging. En zullen we Rob op de piano horen met de korte instrumentale improvisatie. Handelingen 1, toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat zij hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Ja, lieve mensen, de Heer Jezus is dus naar de hemel gegaan en hij komt terug. Heen en terug. Dus je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus kocht niet een enkeltje, maar een retourtje. Ooit zal hij terugkomen op de plek waar hij geboren werd, deze aarde. En dat geloven we niet alleen omdat die engelen dat zeiden tegen de discipelen, maar dat geloven we vooral ook omdat Jezus Christus dat zelf beloofde aan ons. Hij zei: in het huis van mijn vader zijn veel woningen en ik ga daarheen om voor jullie een plek te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en zal jullie tot me nemen, opdat ook jullie zijn waar ik ben. Nou, laten we op dit moment even nadenken over wat de Bijbel ons vertelt van wat we kunnen verwachten als de Heer Jezus daadwerkelijk terugkomt. Het meest bijzondere wat je daarover kan zeggen is dat het komen van Jezus een komen zal zijn in volle glorie. Het zal zichtbaar zijn eindelijk voor iedereen. Want toen Jezus voor de eerste keer naar deze wereld kwam en geboren werd in de kribbe van Bethlehem, ja, wat was het toen van zijn grootheid te zien? Ja, even een engelenkoor, maar dat was het dan ook. En tijdens zijn optreden op aarde werd Jezus meer verguisd dan vereerd en geroemd. Weg met hem, riepen de mensen. En wij weten dat juist die weg naar het kruis uiteindelijk zou leiden tot zijn redder der wereld zijn. En nog steeds is er van de grootsheid en macht en majesteit van de Heer Jezus op deze wereld eigenlijk ontzettend weinig te zien. Toen Jezus naar de hemel voer, zei hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat zien we daar nu van? En soms vind ik dat zo jammer. Want dan denk ik, zou ons aangevochten geloof er niet enorm van opleven als we veel duidelijker zouden zien dat Jezus regeert in deze wereld. En denk eens aan al die machthebbers die hun wonderlijke boze gedragingen uitoefenen tot meerdere eer en glorie van hun eigen grootsheid. Zouden zij hun gedrag niet temperen en veel milder en liefdevoller zijn voor de onderdanen als zij oog in oog stonden met de grootsheid van God. Maar daar zullen we dus nog op moeten wachten totdat de Heer Jezus terugkomt. Maar dan zal die glorie van Jezus ook zo duidelijk zijn dat er geen enkele twijfel meer mogelijk is. Ik denk dat Jezus dat bedoelde te zeggen toen hij zei: zoals de bliksem in het oosten oplicht en doorschiet naar het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Kijk, als het verschrikkelijk onweert en de bliksem slaat in, dan is er niemand die denkt: onweert het nu? Dan is het voor iedereen duidelijk: ja, dit is een verschrikkelijke bui die hier boven ons hoofd hangt. Nou, zo zal het dus zijn als Jezus terugkomt, dan zal het voor iedereen zichtbaar zijn dat de Heer het is. En dan zullen ze allemaal op de knieën gaan en zeggen: Jezus is Heer. We hebben heel lang gedacht dat hij er niet was. Of dat hij niet bestond. Of dat het niet zo was. Maar hij is Heer. Alle knie zal zich voor hem buigen. Stel dat we dat nou zouden meemaken. De wederkomst van Jezus. En we zien het allemaal. Wat gebeurt er dan daarna Nou, dan breekt dus de werkelijkheid aan, zegt de Bijbel, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het eerste wat daar dan bij hoort, is het oordeel over levenden en doden. Zo staat het ook in de apostolische geloofsbelijdenis. Jezus is opgevaren naar de Vader waar hij zit aan de rechterhand, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dus we zullen voor God verantwoording moeten afleggen als we dat meemaken, die wederkomst. Maar hoe zit dat nu met al die geliefden die we hebben gekend en die hier nu niet meer zijn? Moeten die nou wachten op dat oordeel totdat de Heer Jezus terugkomt? En waar zijn ze dan in die tussentijd? Wat ik zo mooi aan de Bijbel vind, is dat de apostel Paulus gelooft dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Ook de dood niet. Dat zegt hij er expliciet bij. Dus als de dood ons niet kan scheiden van de aanwezigheid van God in ons leven, dan kun je daar dus uit afleiden dat wanneer gelovige mensen zoals jullie sterven, of jullie familie of vrienden die gestorven zijn, en we hebben ze begraven, dat zij op datzelfde moment dat ze overlijden niet gescheiden worden van God, maar in de geborgenheid van God worden opgenomen. En ik denk dat de Bijbel ons daarin ook stimuleert om dat echt te mogen geloven. Want ik herinner me bijvoorbeeld dat Paulus in de gevangenis ernaar kan verlangen om dood te gaan. Dan schrijft hij in de brief aan de Filippenzen: ik verlang heen te gaan. En dan denk je, nou en, wat dan? En dan zegt hij, en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Dus Paulus gaat ervan uit dat als hij overleden is, dat hij dan meteen bij Jezus is. En heeft Jezus dat zelf ook niet beloofd aan die moordenaar die aan het kruis hing? Dat hij zei, heden zul je met me in het paradijs zijn. Niet pas als ik ooit nog eens een keer terugkom. Kortom, wij mogen ervan uitgaan dat onze gestorven geliefde, maar ook wij zelf, als wij sterven, dat ons dan direct de hemelse heerlijkheid ten deel zal vallen. En als Jezus dan ooit terugkomt, dan zullen de mensen die dan leven worden geoordeeld. En dan zal vervolgens openbaar worden hoe het oordeel over hen die daarvoor overleden zijn, is uitgevallen. Want is dat niet het allerbelangrijkste kenmerk van de wederkomst van Jezus Christus, dat dan eindelijk voor iedereen openbaar wordt wat ontzettend lang is verborgen gebleven voor ons en in deze wereld? Allereerst wordt eindelijk openbaar de glorie van Jezus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar ook de glorie van hen die ons zijn voorgegaan zal zichtbaar worden. Want gelooft u mij maar, het is werkelijk heerlijk in de hemel. Ja, je zal zeggen, maar ben je er dan geweest? Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik zeg dat omdat ik de Bijbel nazeg. En in de Bijbel wordt verteld dat het geweldig is. Allemaal prachtige beeldspraak natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ik denk vaak aan wat Petrus zegt. Dan zegt hij, als de opperredder verschijnt, dus als Jezus Christus terugkomt, dan zullen we de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid, van de glorie ontvangen. Nou, dat is een mooi woord. We hebben daar een glorieus bestaan bij God in de hemel. En dat zijn geweldige vooruitzichten, vooral als je je realiseert hoezeer het leven op deze aarde vaak het tegenovergestelde beeld geeft van hoe het leven daar zou zijn. Ik bedoel, voor je het weet ben je toch oud en gerimpeld en loop je krom en dan moet je een bril en dan ben je doof en dan doen de knieën van Rob het niet. En dat is het leven en dan lees ik u nog niet eens de krant voor. Daar word je toch niet blij van, wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Van oorlog en kabinetten die het niet meer doen. En dan uit deze gebroken wereld rijst dan die prachtige belofte op. Die krans van de glorie, die ligt voor je klaar. Dat is heel wat mooier dan we hier met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. En dat gebeurt als Jezus terugkomt. Alle dingen worden nieuw. Het zal openbaar worden. En als dat zo is, dan zullen we onze ogen uitkijken op onze Heer Christus Jezus en ook op elkaar. Eén groot feest. Je zou bijna niet willen wachten, maar het meemaken. Vandaar natuurlijk die laatste zin uit de Bijbel waarin de gemeente van de Heer bidt. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. En dan belooft de Heer, ik kom spoedig. Alleen wat het woord spoedig betekent, daar moet ik dan misschien de volgende keer nog maar eens met jullie over nadenken. Maar komen doet hij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, die poort die open gaat, die eigenlijk al open staat. En waar we ooit hopen doorheen te gaan en dan in dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, mogen binnengaan. In de vrede en het licht en de glorie van Jezus Christus. Heere God, deze wereld lijkt daar in de verste verte niet op. We bidden u om vrede en recht. We bidden voor mensen die onderdrukt worden. Die lijden onder geweld. Die lijden onder misbruik. Die het gevoel hebben te worden uitgebuit en niet te worden gezien. Heere, geeft u iedereen die zich inzet voor vrede en recht, de moed en de kracht om niet te versagen. Mag het tot zegen zijn, wat ook wij in onze omgeving en wat we als kerkelijke gemeenschappen, als gelovige mensen proberen zichtbaar te maken. Maar uiteindelijk kunnen we dat koninkrijk van u niet zelf realiseren. Daarom bidden we, kom Heere Jezus, kom nu met uw kracht en wijsheid en zegen en kom als het daarvoor tijd is ook zelf terug om op deze wereld uw koninkrijk te herstellen. We willen in een ogenblik van stil gebed u onze eigen noden en dank voorleggen, wetend dat u luistert naar iedereen die zich tot u wendt. Wij bidden samen, onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ons ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk.
Ik wil u graag de collecte voor de Alledagkerk hartelijk bij u aanbevelen.